Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Leef de koningin! Hoera! Hoera!
Ik heb het grootste deel van mijn leven met een koningin te maken gehad. Dus ik heb wel van tevoren bedacht, wat ga ik nou doen als ik per ongeluk roep, leef de koningin? Want dat heb ik natuurlijk vaak gehoord. En toen had ik wel voor mezelf de oplossing bedacht dat ik dan daarna zou roepen, en de koning.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 129. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, het is bijna Prinsjesdag. We hoorden het al aan het begin van deze aflevering.
Ja, drie iconische voorzitters.
En traditioneel zien we dan altijd de rijtoer.
En de koets.
En de troonrede in de ridderzaal.
Ja.
Maar dat gaat dit keer niet gebeuren.
Ja.
Er waren natuurlijk al vragen van, kan dat in de komende jaren wel doorgaan als het Binnenhofcomplex gerenoveerd wordt en alle onderdelen van het complex verspreid over Den Haag moeten doorfunctioneren?
En je dus gewoon niet bij de ridderzaal kunt komen vanwege alle bouwtoestanden.
Ja, hoewel daar verschillende opvattingen over zijn, maar een van de ideeën was, we gaan het ook in die periode niet in de ridderzaal doen, maar misschien ergens in het land.
Ja, want het was Senaatsvoorzitter Jan-Anthony Bruin, die in Betrouwbare Bronnen door jou een beetje verrast werd met een vraag. En daar zei hij toen dit over.
Nou, er zijn heel veel ideeën. Eentje daarvan is inderdaad om het land door te trekken. Dat heeft voor- en nadelen. Misschien voelt het nu te ver om daarop in te gaan. Het heeft natuurlijk heel veel met logistiek te maken en met kosten.
Ja, en je moet natuurlijk ook nog, als het even kan, toch nog een soort van koetsritje kunnen maken.
Ja, misschien ook wel niet.
En misschien ook nog een balkonscène daarna.
Het heeft in ieder geval ook nog met veiligheid te maken. Nou, een balkon is overal nog wat te vinden. Dus er zijn allerlei verschillende opties. Die liggen allemaal op tafel. En daar komt een moment dat daar een besluit over genomen moet worden. En dan gaan we dat doen.
Dus u sluit het niet uit dat we bijvoorbeeld naar Leeuwarden of naar Den Bosch gaan?
Ik sluit op dit moment geen enkele optie uit. Zoals ik zei, er zijn allerlei opties. Er is nog geen besluit genomen. En die moment dat dat genomen moet worden, dan gaan we dat nemen.
Dat was Jan-Anthony Bruin. En toen wisten we nog helemaal niet dat we geconfronteerd zouden worden met het coronavirus.
Dus het is indringender geworden en ook dramatischer.
En dat leidt er nu toe dat de ridderzaal eigenlijk te klein is voor Prinsjesdag. En dat de plek waar het nu gaat plaatsvinden in de Grote Kerk in Den Haag eigenlijk ook weer te klein is. En daar hebben ze iets op gevonden, namelijk wij zetten maximaal 270 stoelen neer.
Dus dat is net genoeg voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, kabinet.
Ja, en ze worden een handje geholpen, want een aantal Kamerleden heeft nu al gezegd, ja, ik ben bang, misschien wel voor een grapperhuisje, of sowieso dat ik word aangestoken, dus ik kom niet. En het kabinet heeft ook besloten om de staatssecretarissen thuis te laten.
Dries van Acht zei het al, het staatssecretariaat is een deerniswekkend ambt.
Dus het wordt sowieso een vrij sobere vertoning.
Geen militaire kapel, geen rinkelbombs, geen koetsen. Ik denk dat als Nederland en het Koningshuis de hele wereldpers in wil, dan moeten ze op de fiets komen.
Er is sprake van dat de Kamerleden niet wandelend er naartoe gaan, want dan zou er toch weer te veel volk op straat komen dat daar allemaal naar wil gaan kijken. Dus het idee is nu dat ze in een bus gaan. En in die bus moeten ze uiteraard een mondkapje op. En daar hebben ook weer enkele Kamerleden tegen geprotesteerd, want die willen sowieso nooit een mondkapje op.
Even Jaap, die bus rijdt dan iets van 150 meter van het Binnenhof naar de Grote of Sint-Jacobuskerk in Den Haag. En over die Grote of Sint-Jacobuskerk wil ik straks ook nog iets vertellen.
Ja, maar wij willen het gaan hebben, PG, over het fenomeen Prinsjesdag in de geschiedenis.
Den Haag vlagde uitbundig toen koningin Beatrix voor de eerste maal in de Gouden Koets en langs de gebruikelijke route naar de Ridderzaal reed voor het uitspreken van de troonrede, waarmee het nieuwe parlementaire jaar volgens traditie wordt geopend. Op het Binnenhof speelde de Marinierskapel het Wilhelmus toen de Gouden Koets bij de Ridderzaal kwam voorgereden. Vergezeld van prinses Margriet en haar echtgenoot en begeleid door de commissie van in- en uitgeleide ging het koninklijk paar de Ridderzaal binnen, waar de twee kamers van de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen waren.
Leden van de Staten-Generaal, onder een economisch ongunstige sterrente hervat u vandaag uw werkzaamheid. Zo sprak mijn moeder tot u bij de opening van het vorige parlementaire jaar. Helaas is er thans nog meer reden zulk een uitspraak te doen. Economische groei heeft ons land ook voor het komende jaar niet of nauwelijks te verwachten. Financiële armslag om de economie op te stuwen hebben we niet. Nederland komt klem te zitten. In de noodzakelijke matiging zullen allen moeten delen, maar wel naar de maat van hun draagkracht. Wij kunnen het tij keren, mits het besef van saamhorigheid sterker blijkt dan de gerichtheid op eigen belang. Het Nederlandse volk heeft eerder getoond op zijn best te zijn wanneer het echt moeilijk wordt. Dat zal het, vertrouwt de regering, opnieuw bewijzen.
De bijeenkomst eindigde traditioneel met een driewerf hoera voor de koningin.
Leve de koningin! Hoera!
Direct na terugkeer in het paleis Lange Voorhout vertoonden koningin en prins zich op het balkon aan de grote mensenmenigte die hier was samengestroomd. Prinses Margriet en de heer van Vollenhoven voegden zich bij hen en deelden in de hulde van de enthousiaste Hagenaars aan het nieuwe koninklijk paar.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Prinsjesdag, PG. Iedereen kent die naam, iedereen weet ook wat het is. Maar
en niemand weet het.
Zo duidelijk was dat in het begin van het ontstaan ervan nog niet.
Nee, ik vlieg er nog een keer anders aan. Jaap, waar was jij op 9-11 van 2001? Want deze editie gaat live voor het eerst op die 11e september.
Op 9-11 was ik op de 7e etage van de persstoren van het Binnenhof, waar ik voor het Algemeen Dagblad werkte. Daar had ik veel gejoel gehoord vanuit de ANP-redactie die daarnaast was. Toen heb ik meteen, dat werd ook geroepen, zet CNN aan, meteen de televisie aangezet. Toen zag ik het tweede vliegtuig in de toren vliegen. Toen ben ik naar beneden gegaan, want daar zou Jeltje van Nieuwenhoven een toespraakje houden bij een boekpresentatie. En Van Nieuwenhoven, de Kamervoorzitter, zei die toespraak, ja, iedereen begrijpt, ik hou die nu niet. Hij ligt hier, neem hem maar mee en doe ermee wat je wilt. Want iedereen was in totale verbijstering over wat ze zojuist gezien hadden.
Dat gold natuurlijk ook voor het tweede kabinet Kok. Dus die hebben toen overleg gevoerd met de koningin. Want de week daarop, het was dinsdag 11 september. Dat was de tweede dinsdag van september. Dus op dinsdag 18 september zou dus Prinsjesdag zijn. En niemand wist natuurlijk op dat moment of er geen terroristische aanslagen dreigden of wat er allemaal aan de hand was. En uiteindelijk heeft koningin Beatrix, die bekend is als een stoere persoonlijkheid, gezegd: ik laat mij niet uit mijn koets jagen, maar ze heeft iets bijzonders gedaan, Jaap. En dat weet jij ook.
Zij reed haar route in haar koets.
Haar vaste route.
En zij stond stil bij de Amerikaanse ambassade, je zou kunnen zeggen, een eerbetoon aan de bondgenoot.
Precies.
Die zo zwaar getroffen was.
Precies. Nou, je begrijpt al, dit is een mooie aanleiding om eens over bijzondere Prinsjesdagen in de geschiedenis en ook het fenomeen Prinsjesdag. Want is nou bijvoorbeeld het feit dat de koning niet naar de ridderzaal gaat, maar naar deze grote of Sint-Jacobuskerk gaat, een inbreuk op een eeuwenoude traditie? Je raadt het antwoord misschien al. Nee. Dat hele gedoe van Prinsjesdag is helemaal geen eeuwenoude traditie.
Ja.
Ik zal het je nog gekker vertellen. Bij de grondwetwijziging van 1983... had men de parlementaire zeden zo gemoderniseerd dat Prinsjesdag eigenlijk gewoon tussen het wal en schip viel en eigenlijk overbodig werd. Toen hebben ze dus in artikel 65, eigenlijk om Beatrix te plezieren, dus een artikel opgenomen dat de koning jaarlijks op de derde dinsdag in september een toelichting geeft op het regeringsbeleid. Dus dat is een toelichting van de regering, dus het kabinet en de koning. Nergens staat dat de koning dat moet zeggen. Dat kan ook schriftelijk. Dat kan in een tweet. Dat kan met een filmpje. Oh. Dus we hadden misschien, als Lubbers in het kader van zijn strakke bezuinigingen in 83 ook op paraphernalia had moeten bezuinigen, hadden we dat hele Prinsjesdag met al die optochten en die koets helemaal niet meer gehad.
Ja, en dat was een interessant moment, want kort daarvoor, voordat die grondwet van kracht werd, had je nog vicepremier Wiegel, die als minister van Binnenlandse Zaken aan het eind van het parlementaire jaar ook dat jaar kwam afsluiten.
Namens de koningin.
In een koets.
En die reed hij in een koetsje. Want dat was toen nog, zeg maar, de wet.
Ja,
dat,
dus
dat de koning opende het seizoen van de Verenigde Vergadering. Dat was ook een bijzondere zitting, heette dat. En de minister sloot dus ook weer in een bijzondere zitting het constitutionele jaar. En dat heeft Lubbers allemaal afgeschaft. Lubbers vond dat, ja, dat was een Rotterdamse zakenman. En Beatrix was natuurlijk ook iemand die zei, al die 19e-eeuwse paraphernalia, dat kan allemaal een beetje minder.
Ja, maar de essentie is toen wel gehandhaafd, namelijk die bijzondere dag dat iedereen naar de ridderzaal gaat.
Ja, maar ik zal straks ook laten zien en vertellen, ook uit eigen ervaring, hoe Lubbers en Beatrix de troonrede ook toen hebben aangepast. Als verschijnsel. Nou, zullen we eens beginnen met de plek.
Ja, waarom werd de ridderzaal daarvoor bestemd?
Ja, dat snap je toch, Jaap. Die staat daar al sinds de 13e eeuw. He, daar vergaderde Oldenbarneveld. Dus ja, dus al eeuwen doen we dat.
Ja, maar het is niet altijd als heilige plek gezien. Hè? Want er heeft bijvoorbeeld ook een loterij ingezeten. Het is een militair hospitaal geweest. Die ridderzaal heeft allerlei functies gehad.
Boekhandeltjes. Wat de Duitsers noemen Tante Emma laden. Dus winkel van Sinkel.
Er is ook wel eens overwogen om het hele ding te slopen.
Zeker, meerdere keren. De kleine Mozart. Hè? Die, omdat hij zo mooi had gespeeld op de piano en viool. Hè, met zijn vader Leopold. Dat hij naar de loterij ging om te kijken dat hij wat kon winnen. Helaas. Hè, Nederland, een land van nieten. Nou, de ridderzaal wordt dus helemaal niet al eeuwenlang gebruikt hiervoor.
Nee, het is natuurlijk wel een mooie plek tussen de Eerste en de Tweede Kamer in.
Ja, zolang hij niet op instorten staat. Dat heeft hij bijna 80 jaar gedaan. Het is een wonder dat hij het überhaupt overleefd heeft. Het regende in. Nee, toen Nederland een koninkrijk werd, dus na Napoleon en Willem Frederik, de erfprins van Oranje, dus soeverein vorst Willem de Eerste van Nederland werd, dus nog niet koning, in 1814, toen heeft hij dus het nieuwe parlement. Dat dus de opvolger was van het parlement van de Franse Republiek, daarna het Franse Koninkrijk en daarna het Empire van Napoleon, waarin Nederland gewoon was opgeslokt.
Hij opende het nieuwe jaar. Deed hij dat in de ridderzaal?
Nee, dat deed hij in de Trijvenzaal.
Dat is weer daarachter, zou je kunnen zeggen, vanuit het Tweede Kamergebouw gezien.
De kamer waar later heel lang het kabinet vergaderde.
Tot op de dag van vandaag.
En tussendoor in het Catshuis.
Waarom was dat in de Trijvenzaal?
Omdat de Trijvenzaal precies groot genoeg was voor dat kleine parlement van toen. En was natuurlijk de prachtigste zaal. Ja, die speciaal gebouwd voor de Trijven. Dus voor het vredesoverleg van de Vrede van Rijswijk. En daar is ook de Franse koningin bijvoorbeeld ontvangen.
Ja, en ook mooi symbolisch. Dus als je niet te veel onderling gedoe wil hebben, dan moet je in de treinverzaal gaan zitten, want dat straalt vrede en overleg uit.
En allure. Koninklijke allure. Nou, 1815. Napoleon is verslagen. En de overwinnaars zeggen, nou, dat Koninkrijk der Nederlanden moet een beetje nog ontsteroids. Dus de Oostenrijkse Nederlanden, wat wij dus nu België noemen, en het hertogdom Luxemburg, wat heel groot was. En hè, we weten het Luxemburgse huis, het Beierse huis, we hadden de Nederlander gehad in de 14e en 15e eeuw. Dat werd dus één groot blok, als het ware, aan de bovenkant van Frankrijk, om Parijs koest te houden. Dus toen werd de opening van het parlement om en om gedaan. Het ene jaar in Den Haag en het andere jaar in Brussel.
Waar in Brussel?
In wat wij nu het parlement noemen. Want dat was er al van voor Napoleon. En daar was ook een paleis van de Oostenrijkse aartshertogen. Nou, en in de Nederlanden, dus in Den Haag, werd dat gedaan in de oude balzaal van de Oranjes. Waar de kleine Mozart zo mooi had gespeeld.
Dus het ging van de Treffenzaal naar de oude balzaal, die wij nu ook kennen als de oude zaal van de Tweede Kamer.
En die op dat moment dus als een tijdelijke vergaderoplossing voor de Tweede Kamer werd bedacht. Want er zou natuurlijk nieuwbouw komen. En over de nieuwbouw van de Kamer hebben wij al een keer een betrouwbare bron gedaan. Met de prachtige titel door jou bedacht, Binnenhof, even oud ratje toe.
Ik hoor nog niet de ridderzaal in beeld komen.
Nee, want de ridderzaal stond op instorten. Er was geen geld, men vond ook eigenlijk, ja, die oude meuk. Het is echt treurig. Want het is natuurlijk van dat hele complex is los van de Treffenzaal, natuurlijk de ridderzaal en de daarachter gelegen oude rolzaal, het meest historische en ook unieke object. Een echte 13e, 14e eeuwse houten plafond. Ja, ze hebben dus hout gewoon kunnen meten hoe oud het is. Uit welke bossen. Ja? In Holland, wat betekent houtland. Ja? Dat is gemaakt. Nou, door een wonder is dat min of meer. Ja, het was heel erg aangetast. En wat dan niet. Maar bewaard. En men heeft dus na 1868, 1870. De ridderzaal. Nou ja, eerst maar een beetje. Weet je wel, dat niet alles instortte. En pas eind 19e eeuw is hij, grappig genoeg, een hele beroemde architect, namelijk de heer Kuipers, in semi-middeleeuwse stijl herbouwd.
De katholieke architect Kuipers.
De zeer katholieke architect Kuipers.
Bekend onder andere van het Rijksmuseum en van het Centraal Station in Amsterdam.
En van een aantal meesterwerken van de architectuur van de 19e eeuw, waaronder de Vondelkerk in Amsterdam en de Jacobus de Mindere Kerk in de Parkstraat in Den Haag. Ook die is van Kuipers. En Kuipers heeft ook iets heel belangrijks gedaan voor ons architectuurliefhebbers. Hij heeft de bijna helemaal ingestorte dom van Roermond. En dat was een kerk uit de Duitse keizertraditie van rond het jaar 1100.
Bisschoppelijke kerk?
Ja, en die heeft hij herbouwd. Dus gerestaureerd. Wel met wat fantasie, want ja. Maar daardoor heeft Nederland dus één echte Romaanse Ottoonse kathedraal. En Kuiper kreeg dus die opdracht. Hij was dus zeer omstreden, omdat hij een zeer, zeg maar, enthousiast gelovig katholiek was.
Ja, Nederland was toen natuurlijk nog wel een protestantse natie, zou je kunnen zeggen.
Zeker. En bijvoorbeeld de wandschilderingen in het Rijksmuseum zijn zwaar bekritiseerd in de pers. Als veel te rooms. Die deden denken aan middeleeuwse dingen met Maria. En men vond dat allemaal maar niks. Dus Kuipers moest enorm oppassen. Dus die heeft die middeleeuwse kant van de ridderzaal als het ware wat neogotisch gemaakt en een beetje jugendstilachtig. Dat zie je met name in de ramen. En hij heeft, dat vind ik zelf het allerleukste, die idiote troon waar Willem-Alexander op zit, die is van hem. Die heeft hij dus ontworpen voor Wilhelmina.
Ja, die een beetje maatje te grote troon.
Ja, en neogotisch.
Je weet niet waar je moet gaan zitten als je erop zit.
Het past dus helemaal niet bij Nederland als, zeg maar, republiek en als koninkrijk. Het is, de paus kan erop zitten in het Vaticaan. Of de aartsbisschop van Parijs in de Notre Dame. Dus ik kan daar altijd geweldig om lachen. Ik hoop de luisteraars, als ze de volgende keer, als ze nu kijken, dat ze dan ook zien hoe koldriek dit eigenlijk is. Nou, je hoort het al. Een troon ontworpen voor Wilhelmina. De ridderzaal is pas in gebruik genomen voor Prinsjesdag in 1904.
1904?
Ja. En toen in 1906 zijn ze er weer mee gestopt.
Hoezo?
Nou, in de zomer van 1907 was Den Haag zeg maar het Genève en New York van die tijd. Alle diplomaten uit de hele wereld kwamen naar Den Haag voor de vredesconferentie. Die was bedacht door tsaar Nicolaas II.
En die vond plaats in de Ridderzaal.
En die vond plaats in de Ridderzaal. Want die chique diplomaten en er waren ook vorsten uit de hele wereld. Die logeerden natuurlijk allemaal in Scheveningen. Want dat was toen de ultramoderne, chique badplaats van Europa.
Toen ook al met het Kurhaus en de Pier.
En het Palais de Danse en enorm veel chique, nou je zegt maar Gründerzeit, zoals de Duitsers zeggen, villa's. En heel veel Jugendstil. Allemaal weg. Schandelijk.
Dus daar werd wel een beetje pragmatisch gedaan. Ze zaten net sinds 1904 in de Ridderzaal. En 3 jaar later waren ze alweer weg.
Sloeg het weer over. En ook duidelijk is dat Wilhelmina dat blijkbaar helemaal niet erg vond. En het leuke is, dit is dus het begin geweest van niet alleen het Vredespaleis. Want dat is toen besloten. Ja, toen is die wedstrijd gekomen voor het ontwerp. En meneer Carnegie heeft dat toen betaald. Maar het is ook het begin geweest van dat megalomane plan. Dat Den Haag, weet je wel, de wereldhoofdstad van het internationalisme zou zijn.
Ja, waar we het over hebben gehad in Nooit Gebouwd Den Haag. Een speciale aflevering van Betrouwbare Bronnen.
Een hele stad in de duinen. Zeg maar tussen Katwijk, Wassenaar, Scheveningen en Benoordenhout. Fabelachtige ontwerpen. Dat is allemaal te maken met die Ridderzaalconferentie de zomer van 1907.
Een jaar later waren ze weer terug.
Ja, toen is er nog een kleine onderbreking geweest in 1911. Maar dat is zo'n fantastisch verhaal. Dat zou ik even op, Jaap. Dus even een cliffhanger. Maar dat is echt, je gelooft je oren niet. Dus 1911 hebben ze toch weer even in de Tweede Kamer gedaan. En toen, vanaf toen tot 1939, de Ridderzaal. En dat is in 1945, met de bevrijding in mei, in de derde dinsdag van september, was er weer de eerste Prinsjesdag.
Ja.
En wat er toen gebeurde, daar gaan we het ook nog even over hebben straks. Nou, je ziet dus één, de Ridderzaal als plek van dingen is dus geen eeuwenoude traditie, is zelfs nog in de voorbije 100 jaar meerdere keren helemaal niet gebruikt.
Hier is sprake van, zoals jij het wel vaker genoemd hebt, een uitgevonden traditie.
Alle tradities zijn bedacht. En zelden eeuwen oud. Nog zo'n voorbeeld. De Gouden Koets en de Rijtoer. Nederland kan toch niet zonder. In elke film over Nederland zie je de Rijtoer, de Gouden Koets. En al die mensen in klederdracht die ze anders nooit dragen. Met oranje vlaggetjes. En hoedjes en dit en
dat. Als je vroeger met de KLM reisde en je keerde terug naar Nederland, dan zag je dat inderdaad altijd in een filmpje dat dan vertoond werd.
Even
om alvast kennis te maken met dat bijzondere land.
Even oude traditie natuurlijk, Jaap.
De kinderen worden al helemaal opgewonden, dus ik denk dat nu meteen de koets gaat komen. Ja, komt de koets er mee aan?
Kijk,
ja,
we komen
er. Ja.
Stuk waar ik naar kijk, denk ik. Maar het is heel goed geregisseerd. Absoluut, dat kunnen de Nederlanders. Ze kunnen het echt mooi in beeld brengen. Je hebt gezien, ik heb wel oogcontact met de koningin. Hè? Echt waar?
Die Ridderzaal, dat is dus op een gegeven moment ontstaan. Met horten en stoten. Dat ze met die koets daar naartoe gingen. Wanneer is dat ontstaan?
Nou, die koets, die is pas in 1903 in gebruik genomen. En die koets was helemaal niet bedoeld voor Den Haag en het Binnenhof. Die koets was het cadeau van de notabelen van Amsterdam aan koningin Wilhelmina voor haar huwelijk in 1901 met prins Heinrich van Mecklenburg. Dus die was als bedoeld als trouwkoets. Waarbij dus de koningin met haar prinsgemaal, na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk door de burgemeester van Amsterdam, door Amsterdam reed in deze gloednieuwe gouden koets met jugendstilachtige beschilderingen erop. Die het Nederlandse koloniale rijk en de liefde van alle inwoners, hè, wit, zwart en bruin.
Ja, het was bedoeld door Nicolaas van der Waay, de schilder, als een huldeblijk aan de toenmalige koloniën. En je ziet onder meer een knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. En in die tijd...
En mooie Balinese soort dansen.
Vond ze niemand daar de wenkbrauw bij.
Integendeel. En de koningin met haar prinsgemaal reed daarmee naar de Nieuwe Kerk, waar het huwelijk natuurlijk werd ingezegend. En die is daarna opgeborgen, die koets. Ja, en die is dus in 1903, twee jaar later, uit de mottenballen gehaald. En ik denk omdat Wilhelmina, dat was wel een karakter, zal ik maar zeggen. Dus die heeft dat gewoon gezegd, het is mijn koets en daar ga ik mee rijden. En voorlopig zou er geen koninklijk huwelijk komen. Wilhelmina was natuurlijk de enige oranje op dat moment. En als zij geen kinderen had gehad, was het gewoon over geweest. Goed, in 1909, dus na 8 jaar huwelijk, wordt Juliana geboren. Nou, dat duurde wel even, ik zeg maar, nog een jaartje of 20 of zo. Kon je ongeveer uitrekenen.
Het zou zonde zijn van die koets.
Zonde van die koets. Maar Wilhelmina was een vrouw met wispelturige karaktertrekken. Mijn Russisch bloed, hè, zoals je weet. Dus in 1914 begint de Eerste Wereldoorlog in de zomer. In juli. Dus zij besluit niet met de koets naar de Ridderzaal te rijden.
Dat klinkt logisch, want op zo'n moment moet je sober zijn.
Sober. Nou, dus jij denkt, november 1918.
Ja, dat ding kan weer.
Wapenstilstand.
Kan weer uit.
Dus in september 1919 staan de mensen met vlaggen en juichen de koningin toe. En de 10-jarige prinses Juliana. Het antwoord is nee. De koets is pas in 1930 weer ingezet. Waarom is een raadsel? Nou, dat is dus 9 jaar geweest, de koets. En ja, toen zat Wilhelmina met de regering in Londen. En 6¼ ging niet met die koets rijden. Die had een Mercedes gepantserd en al. En in 1945 komt dus Wilhelmina terug in het bevrijde Nederland. En Wilhelmina zegt, ik wil dat hele Prinsjesdag niet meer.
Nee, want zij was van, bent u ook geheel vernieuwd, dan bent u welkom.
Zij wou ook eigenlijk die democratie niet meer. Sowieso natuurlijk de oude partijen moesten worden afgeschaft. En de helden van het verzet, die zouden onder haar leiding het land gaan regeren.
Dus het was eigenlijk tijd voor een totaal nieuwe aanpak.
Dus de nazi's waren verslagen door de Russen. Door Franklin Delano Roosevelt, de Canadezen en de Britten. En de conclusie van de koningin van Nederland was dat we de democratie niet gaan herstellen. Ach ja.
Maar toch, in 1946 was er weer een troonrede, Prinsjesdag.
Zeker.
En een koets.
Ja. Want er waren in mei 1946 kamerverkiezingen geweest. En de oude partijen hadden getriomfeerd. De koningin was diep, diep teleurgesteld.
Ja, bij deze verkiezingen. Sinds 1937 de eerste verkiezingen weer.
9 jaar geen kamerverkiezingen.
Dus ongeveer dezelfde uitslag.
Ja.
Dat was tamelijk magisch. Dus het was wel een soort van signaal van, de mensen willen gewoon weer het oude normaal terug.
Ja, er was één klein opvallend verschil. De twee liberale partijen, die gingen achteruit. Dat was duidelijk een effect van de herinnering aan de crisis. En de communisten hadden een heel goed resultaat. En dat was dus duidelijk een hommage natuurlijk aan het verzet van de communisten en aan Stalin als bevrijder.
Mede-bevrijder, ja.
Heel opmerkelijk. Nou, Wilhelmina heeft dus toen gezegd, ik wil niet meer. En die heeft dus toen de Gouden Koets dus echt opgeborgen. En kwam dus in van die zwarte auto's met AA erop.
Dus dat was haar manier van toch een klein beetje verzet aantekenen?
Ja. In 1947 heeft ze op het allerlaatste moment zich ziek gemeld. In 48 was Juliana koningin. Dus de laatste keer dat zij als koningin de troonrede had kunnen doen, 1947, heeft ze op het allerlaatste moment gezegd, ik wil niet, ik ben niet lekker. Het was duidelijk, zij kon niet meer. Ze trok het gewoon niet meer. Juliana was ook al een tijd regentes, voordat ze zelf koningin werd.
Nou, interessant dat zo'n uitgevonden traditie dus zelfs binnen die uitvinding, door degene die er haar voordeel mee moest doen.
Het was Wilhelmina, haar trouwkoets.
Af en toe gewoon even niet gebruikt werd.
Ja, het was geen koets van de regering. Hij was niet bedoeld voor Ja, het parlement en dat soort dingen. Dat was bedoeld voor de trouwerij van een jong stel. Dus het was heel logisch dat Beatrix en Klaus, hè, met de rookbom, en later Willem-Alexander en Maxima, dat die in die gouden koets van het stadhuis naar de Nieuwe Kerk reden.
Ja, dus eigenlijk zou je, als je het over traditie hebt, die koets daarvoor moeten gebruiken. Want zo is die ooit oorspronkelijk bedoeld.
En het is eigenlijk een beetje zot dat die wordt gebruikt voor Prinsjesdag.
Ja, en op het moment, al sinds 2016, wordt die koets ook niet meer gebruikt. Want de koets is in restauratie. En ondertussen is er, we weten het allemaal, de discussie ontstaan over het slavernijverleden en ook over de tekeningen, de schilderingen op die koets. Er is nu een oplossing bedacht. De koets komt na de restauratie in het Amsterdams Museum te staan. Op zich wel logisch natuurlijk. Hij komt uit Amsterdam, was een geschenk van het Amsterdamse volk.
Hij moet dus ook niet in het Rijksmuseum. Hij moet in het Amsterdam Museum.
En daar komt hij ook.
Ach, wat goed.
En niemand zegt het er nu bij. Nou ja, misschien een actievoerder. Kikoud Zwarte Piet heeft al zoiets geroepen. Laat dat ding daar maar voor altijd staan. Ik denk dat dat misschien ook wel eens een definitieve oplossing zou kunnen zijn.
Nou, ik zie zelfs twee dingen, Jaap. Eén. In dat museum kun je dat geschenk in zijn tijd plaatsen. Dat gulle gebaar van die rijke stad. Die natuurlijk zijn rijkdom in de Gouden Eeuw en ook toen in de tweede helft van de 19e eeuw, toen Amsterdam natuurlijk weer enorm opkwam, te danken had aan dat wereldomspannende handelsnetwerk. En dat geld. En meer van dat soort dingen. Dus dat hoort daar, dat kun je dan ook uitleggen. In zijn tijd. En in Den Haag is de oplossing natuurlijk al lang gevonden. Dat is de glazen koets. Een juweel. Een echte, antieke koets. Prachtig ontwerp. Vind ik dus veel koninklijker. Doordat hij veel ouder is. Ja? En heel strak van vormgeving.
Ja.
Veel mooier dan die, mag ik het zeggen, wat over de top neobarok jugendstil toestand van de Gouden Koets.
Ja. Nou heeft premier Rutte alles gezegd. Ik ga er niet over wat er in de toekomst met die koets gebeurt.
Hij heeft er ook geen actieve herinnering aan.
Daar gaat de koning over. Dus er moet nog een mooi moment gevonden worden, blijkbaar, dat de koning daar een keer over enkele jaren, als die tentoonstelling dan eigenlijk voorbij zou zijn, daar iets over zegt. En dan is het probleem de wereld uit.
Ja, ik denk dat de koning gewoon zal zeggen, de glazen koets is zo'n juweel van, zeg maar, rijtuigkunst van vroeger eeuwen. Wij zijn daar verschrikkelijk trots op dat wij die mogen gebruiken.
Ja, en wij zien de historische waarde van de Gouden Koets. En wij hebben ook de beraadslaging gehoord.
En Maxima en ik.
En we hebben vrede met deze oplossing.
En Maxima en ik hebben de mooiste herinneringen aan de mooiste dag van ons leven. Dat we in die koets zaten. En dat willen we vooral koesteren. Toch? Zo zou ik het doen. Ik kan de speech zo aan hem aanleveren. Nou, 1974, Jaap. Geen Gouden Koets in Den Haag.
Toen waren de gijzelingen, herinner ik me.
Ja, toen was de Franse ambassade, die stond direct achter de Amerikaanse, naast het ministerie van Financiën en het ministerie van Onderwijs van toen. En die Franse ambassade was overvallen door de terroristen van het Rode Leger van Japan. En die waren bekend als uitermate gewelddadig. Echte kamikaze piloten, dus bereid ook zelf te sterven. En de regering was natuurlijk in paniek. Want dat was in Nederland op deze manier nog nooit gebeurd. Dit was echt, nou ja, de jaren 70, polarisatie, terrorisme enzovoort. En dus minister Van Acht, vicepremier van het kabinet Den Uyl, en minister van Justitie had dus de leiding over de belegering en de poging om met die kapers, terroristen, ja, tot een vergelijk te komen. Men wilde voorkomen dat er dus een zeer gewelddadig slot zou komen. Want ze waren bang dat ze de zaak zouden opblazen. Nou, je begrijpt, de Amerikaanse ambassade was natuurlijk helemaal afgegrendeld. Want ja, dat was natuurlijk niet helemaal, niet jovel, zal ik maar zeggen.
Nee, het is echt op steenworp afstand van het Binnenhof.
Ja, de koningin rijdt er langs. langs de Amerikaanse ambassade en het ministerie van Financiën. Dus ze was gewoon onder schot van die terrorist, om maar even zo te zeggen, als in die koets reed. Dus koningin Juliana is toen in, nou ja, net als haar moeder, in van die donkere AA-auto's van Noordeinde, via het Noordeinde en het Buitenhof, en dus langs de Grote of Sint-Jacobuskerk, naar het Binnenhof gereden.
Dus ze ging wel naar de ridderzaal?
Ja, men heeft Prinsjesdag niet afgezegd, maar dus onder zeer scherpe militaire en veiligheidsdienstenbewaking. Ik zeg maar, een soort lockdown van de binnenstad van Den Haag.
Ja, nog even over die koets die op een bepaald moment kwam. Veel langer geleden werd er te paard naar de ridderzaal gegaan.
Ja, de rijtoer is dus ook helemaal niet een grote oude traditie. Koning Willem I en koning Willem II, als ze dus in Brussel, dan wel in Den Haag, ja, Prinsjesdag vierde, dat heette toen helemaal nog niet zo. Zullen we het ook nog over hebben? De naam Prinsjesdag is namelijk aan de ene kant heel oud en aan de andere kant heel nieuw. Dat was dus gewoon de opening van de Slansvergadering, zo heette dat. En dan kwam de koning met zijn zonen en zijn broers te paard. Natuurlijk in prachtig uniform, die paarden natuurlijk prachtige palfrenieren.
Wacht even, geen vrouwen erbij?
Natuurlijk niet. Nee. Jaap.
Why?
De koningin was de echtgenoot van de koning en had verder, net als alle vrouwen, geen zelfstandige maatschappelijke positie.
Dus alleen mensen die er toe deden, en dat waren feitelijk dus mannen?
De notabelen.
Die waren bij de opening van het vergaderjaar.
We hebben het er geloof ik onlangs even over gehad. De allereerste vrouw in het Europees parlement was Marga Klompé. En dan hebben we het over 1952.
Kun je nagaan.
Ja. Ah, dat waren nog eens tijden, Jaap. Nou, waar komt nou die rijtoer vandaan? Nou, die komt eigenlijk van koning Willem III. Want de reden daarvoor is een nogal prozaïsche. Koning Willem III, we hebben het er geloof ik alles over gehad, zijn bijnaam koning Gorilla, was een beest. Gewoon. Die had dus een zo verschrikkelijk huwelijk en een zo verschrikkelijk gezinsleven, dat zijn zonen eigenlijk altijd weigerden met hem mee te gaan na de opening. Zijn vrouw, koningin Sophie, prinses van Württemberg, was bijna nooit in Nederland. Die woonde veelal in Parijs, bij keizerin Eugenie, want dat was een vriendin van haar, de vrouw van Napoleon III.
Dus het beeld was een eenzame koning op een paard.
Ja, en die reed dus niet op een paard, die kwam in een koets. Ga er niet vanuit dat het volk van Den Haag langs de weg stond te juichen. Hij was extreem impopulair. En daar was alle reden toe. De grote omwenteling hier is dus gekomen met de dood van koning Willem III. Want toen had Nederland een koningin en die was 10 jaar oud. Wilhelmina. Toen kwam de ommekeer. Want zijn weduwe, de Duitse prinses Emma van Waldeck-Pyrmont, hele jonge vrouw, had dus die dochter Wilhelmina. En die was koningin. Dus Emma werd benoemd al tijdens het leven van Willem III, toen hij gewoon geestelijk niet meer kon, tot regentes.
Ja, want het duurde nog even voordat Wilhelmina 18 jaar zou worden.
En het duurde ook even voordat Willem III eindelijk doodging. Zeg het maar bruut. Dus Emma was al regentes. En voltrok dus de constitutionele handelingen van een koning. Waaronder dus de opening in de Tweede Kamer, hè, bij die troon van het parlementaire jaar. En een heel mooi moment was, zij ging in die tussentijd, in het gedurende het jaar, met het kleine prinsesje door het hele land reizen. En deed dan een rijtour door Assen, door Leeuwarden, door Maastricht, door Den Bosch.
Blijde inkomst.
Zij maakte het Oranje Huis zichtbaar. En het waren twee vrouwen en eigenlijk twee jonge vrouwen. Een jonge vrouw en een leuk, schattig meisje.
Je zou kunnen zeggen een PR-operatie om die tijd van Willem III maar snel te vergeten.
En dus het Oranje Huis weer als jong, als toekomstgericht te presenteren. Emma is van alle koninginnen van Nederland de allerbeste PR-manager geweest. Een Duitse prinses van, nou, in de 20.
Ja, ze was jong, hè? Ze was jong. Ja.
Ze trouwde met de koning, toen was ze geloof ik net 18. Hij was 63, die oude viezer. Sorry. Nou, dus Emma deed het werk. En die heeft ook weer met haar finesse, hè, dat fingerspitzengevoel wat deze Duitse vrouw had. Die heeft in 1897, dus het laatste jaar dat zij dat nog zou moeten doen. Het jaar erop was namelijk Wilhelmina, die was op 31 augustus jarig. Dus die werd op die dag ingehuldigd als koningin. En zou dan dus drie weken daarna de zelf naar de Tweede Kamer gaan en de troonrede houden. Dus wat doet Emma? Die neemt in 1897 de 17-jarige Wilhelmina mee. Dat staat dus nergens dat dat mocht of dat dat niet mocht. Dat heeft ze gewoon gedaan. En Wilhelmina was in haar, in haar tienerjaren een beeldschone vrouw. Slank, prachtig haar, nou, ze had allure.
Ja, dat zou je eigenlijk niet zeggen als je de Wilhelmina zoals wij die nu uit de filmpjes en van de foto's kennen zien.
Precies. Dus al die mannen daar, allemaal mannen, ja, die zien daar die koningin die zij dus nu bijna 10 jaar als regentes hadden. En waar ze allemaal diep ontzag voor hadden. En die zagen die beeldschone jonge vrouw met haar die dan volgend jaar. Hè. En wat gebeurt er dus toen Emma klaar was? Dan heeft de oudste kamerlid is opgestaan en heeft in een opwelling van emotie geroepen. Leve de koningin.
Dat is dus een spontaan moment geweest. Die man dacht, ik sta op en ik doe dit.
En het grappige was dus dat het onhelder was voor wie dit nou bedoeld was. Want Emma was regentes, maar was natuurlijk de koningin moeder en de koningin weduwe van Willem III. Formeel was Wilhelmina al koningin, maar mocht nog niet regeren.
Dus het was zowel, zou je kunnen zeggen, een eerbetoon aan Emma als aan Wilhelmina.
Ja.
Wie was dat kamerlid? Hoe heette die?
Dat was generaal Duymaer van Twist. Ja, eerste kamerlid natuurlijk.
En toen is deze traditie uitgevonden?
Dat was een opwelling. En toen heeft heel lang Duymaer van Twist, want die is nog heel lang gebleven. Hij was al de oudste van jaren, maar is heel lang gebleven. En die heeft dus toen eigenlijk een soort voor zichzelf het privilege genomen om toen het jaar erop Wilhelmina het deed, om leven de koningin te roepen.
Het was dus nog niet de voorzitter van de Verenigde Vergadering, die we ook kennen als voorzitter van de Eerste Kamer, nu Jan-Anthony Bruin.
Eeuwenoude traditie, hè? Nee, weet je wanneer dat gedaan is? 1946.
Toen pas.
De nieuwe Eerste Kamer na de oorlog. De nieuwe Tweede Kamer na de oorlog. Ja, democratisch gekozen. En toen heeft dus de voorzitter van de Verenigde Vergadering aan het eind, toen is hij gaan staan. En iedereen ging staan. En die heeft toen leven de koningin. Ook om Wilhelmina, van natuurlijk allemaal wist hoe depris ze was. Misschien ook wel een beetje hard onder de riem. En toen is ook dat zogenaamde spontane hoera, hoera, hoera gekomen.
Heel opmerkelijk, want allerlei uitgevonden tradities die soms wel en soms niet plaatsvonden, die waren dus vanaf 1946 bij de terugkeer van de Verenigde Vergadering. Toen waren ze er ineens en sindsdien zijn ze eigenlijk niet meer verdwenen.
Nou ja, daar gaan we het nog over hebben.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Even de troonrede. Misschien een beetje een gekke vraag, Jaap. Moet die eigenlijk?
Je bedoelt of dat daar een wet voor is?
Ja.
Maar het is zo geregeld dat er op enig moment, en dat staat wel in de grondwet, de derde dinsdag in september, iets wordt gezegd.
Ja. Door de regering. En dat doet het hoofd van de regering, de koning. Maar hij hoeft het helemaal niet zelf te doen. En dat is ook met enige regelmaat gebeurt. Dat de koning of de koningin niet kwam. We hadden het over Willem III. Die dus, ja, om maar niks vond. He, die had echt Russisch bloed. He, je weet, dat was de kleinzoon van tsaar Paul van Rusland. Die gek was, die vermoord is door zijn kinderen.
Waaronder, die tsaar.
Die tsaar, ja. Nou, dus dat Romanov bloed. En die wat aparte karakter. Hè? Dat zat dus in Willem III. En Wilhelmina was er ook niet. Die zei ook altijd, mijn Russisch bloed speelt op. Dat was haar smoes als ze weer volkomen onmogelijk was. En dat was vaak.
Ja.
Willem III was dus vaak ziek. En is een aantal keren ook niet gekomen vanwege rouwbeklag. In 1881 overleed koningin Sophie van Württemberg. Zijn vrouw, met wie hij dus hopeloos was. En toen had hij dus een mooie smoes om niet te komen. En in 1884 overleed zijn oudste zoon, dus de kroonprins, ook Willem. En toen hoefde hij ook niet te komen, vond hij. He, dus, en toen heeft dus de minister heeft dus voorgelezen dat de koning natuurlijk medeleven van de Staten-Generaal. Je kent dat wel.
Ja, we kennen natuurlijk de troonrede als een tamelijk lang verhaal van maar een half uur, drie kwartier.
Toen niet. Dus de koning kon ook rustig blijven. Dus koning Willem III is in 1888, 1889 en 1890 was hij al zo ziek dat hij gewoon niet meer naar de ridderzaal kon. Of naar de Tweede Kamer kon. Ik zeg nu zelf ridderzaal. Ja. Nou, Wilhelmina was zowel in 1908 als in 1909 niet aanwezig. In 1908, omdat ze zwanger was. En daar was iedereen heel blij mee, want ze had al een paar miskramen gehad. En nu zag het eruit dat het goed ging. En dat was ook zo, want in 1909, op 30 april, werd prinses Juliana geboren. En ja, in die tijd zei dan zo'n koningin, ja, ik ben net bevallen. Dus ik kom niet naar Prinsjesdag in september.
Dat was een beetje zoals je tegenwoordig een appje stuurt van helaas, kan ik toch niet komen.
Ja, dat heeft natuurlijk afgesproken met de minister-president. Hoor. Aparter was het jaar 1911. Daar had ik al een klein cliffhangertje voor. Hè?
Ja.
Toen is dus de opening van het jaar ook niet in de ridderzaal gedaan, maar weer in de Tweede Kamer. En dat had een hele bijzondere reden. Koningin Wilhelmina had inderdaad even last van haar Russisch bloed. Ze was zo ongelooflijk boos op de Tweede Kamer dat ze weigerde.
Hoezo?
De Tweede Kamer had een voorzitter. En die voorzitter, dat was de heer Van Bieland. En dat vond zij zo'n plurk.
Maar daar gaat zij toch niet over?
Die man kon niets. En dus ze weigerde te komen. Het was een tsarendochter.
Had ze toch de nieuwe regels die Thorbecke in 1848 had ingevoerd nog niet helemaal goed begrepen?
Ja, haar vader heeft zijn hele koningschap lang gezegd dat hij die grondwet niet wilde. Er was dus één koningin in die tijd die we hebben gehad die dus als voorbeeldig constitutioneel gold. En dat was Emma. Die kende die grondwet uit haar hoofd. Die had zich enorm voorbereid.
Maar de Kamer dacht dus, oké, zij heeft blijkbaar ruzie met onze voorzitter, dus doen we het gewoon maar weer in onze eigen zaal.
Ja. En heeft dus de minister van Binnenlandse Zaken, want die vervangt namelijk de koning, niet de premier. En die heeft dus toen de troonrede voorgelezen. Ja, koningin Wilhelmina, dat was een typje. In 1947, dus nou in 46, hè, terug. Voor het eerst leefde de koningin. Maar ze was zo gedeprimeerd door het naoorlogse Nederland. Dat was niet vernieuwd. En het was natuurlijk ook tot haar doorgedrongen langzaam, maar natuurlijk, dat niet iedere Nederlander in het verzet had gezeten en van Oranje had gehouden. Ze was echt zeer aangeslagen. En heeft dus in september 1947 op het laatste moment gezegd, ik ben ziek.
En het jaar daarna was Juliana koningin.
Ja.
Dus Wilhelmina was blij dat het erop zat.
Nog een ding, Jaap. Die troonrede. Waarom heet die zo?
Omdat die gesproken wordt vanaf de troon.
Ja, maar die troon, dat weten we nu, is van meneer Kuipers. Van de verbouwing van 1904.
Dus in Nederland hadden we eigenlijk helemaal geen troontraditie.
Nee. Maar toch heette niet troonrede.
Waar komt het dan vandaan?
Nou, onze koning Willem II, die kennen we ook nog van Nooit Gebouwd Den Haag. Die vond zichzelf een architect, een kunstenaar en ja, die gotische zaal met al zijn schilderijen. Die zaal is er nog. Verder alles is allemaal weg. Die heeft door een architect, zo'n moderne architect van die tijd, een troon laten ontwerpen voor als hij dan in de Tweede Kamer dus die openingshandeling deed.
Ja, dat zie je trouwens wel eens op oude schilderijen en tekeningen van de oude zaal. Daar zie je die troon staan en staat er een beetje, ja, tussengeschoven bij, een beetje raar. Je ziet dat het niet hoort eigenlijk.
Nee, want die zaal was een balzaal allereerst. En die troon was veel te groot. Ja, dat was, nou ja, ik zal maar zeggen, Ellen van Loon van Oma van Koolhaas, hè, moderne architect, die was door de koning gevraagd om iets te ontwerpen. En die had dus iets buitennissigs, middeleeuwsachtig, met een enorm baldakijn ontworpen. En ja, dat leek Willem was natuurlijk getrouwd met een Russin. Met een Tsarevna. Die was dus, Sint-Petersburg was voor hem het role model. Ja, en daar doen ze niet van, die kinderachtige gordijntje hier en dingetje daar.
In de zuidelijke Nederlanden, in Brussel stond natuurlijk ook altijd een troon.
van de vorsten voor de Oranjes. En Willem en Anna Paulowna, Anna de dochter van Paul, Pavlovna, die woonden het liefst in Brussel. En die hadden daar ook een paleis, dat was ze geschonken.
Wat meer grandeur dan in Holland.
Ja, Brussel, dat was een wereldstad. Den Haag was natuurlijk een dorp. Die Anna Paulowna wist niet wat ze meemaakte toen ze hier kwam. En er is dus door het dankbare volk van Brussel een paleis aan hen twee geschonken vanwege zijn heldenrol bij de slag bij Waterloo, even zuid van Brussel.
En omdat daar een troon was, was het eigenlijk wel logisch dat er in Den Haag ook een troon zou zijn.
Juist. Dan de troonrede zelf. Je hoort het al, de koning komt te paard met zijn zonen en zijn broers en groet het volk en die allemaal, oh ja, prachtig. Dat was dus het begin van wat later tot een rijtoer werd. En de koning kwam dan dus in het gebouw van de Tweede Kamer. Werd natuurlijk ontvangen door de voorzitters. En naar die troon geleid. En dan hield de koning een toespraak. En de koning in die tijd regeerde zelf. Koning Willem I helemaal.
Dus hij bepaalde ook zelf wat hij zei.
Ja. Daar was geen minister dus echt bij betrokken. Wel, zeg maar, een vertrouwelingen van de koning. Een minister of de vicepresident van de Raad van State. Maar dat was meer hulp bij de editing. En die toespraken die zijn dus heel kort. En die bestaan uit een groet. Ja, namens mijn zonen. En een bevestiging van de onverbreekbare band van Oranje met Nederland. En dat dus die Kamerleden, dus nu het komend jaar weer, ijverig en gedienstig. En alles voor het vaderland over moeten hebben. En dat de koning onlangs op bezoek was bij het leger. Bij de vloot en dat zag er allemaal prachtig uit. En dat was ongeveer de hele toespraak. En aan het eind dan een oproep tot vaderlandse eenheid. En ja, en heldenmoed en het Oranjehuis en Nederland. Nou, en dan natuurlijk gejuich. Dat was het. Toen Thorbecke dus die grondwet van 1848 deed. En de koning in feite niet meer zelf regeren mocht. Tot grote woede van de kroonprins. Hè, die een jaar later koning werd, Willem III. Hij heeft die grondwet nooit aanvaard. Toen was dus het de minister-president, Rudolf Thorbecke, die de koning een ontwerp gaf. Want de koning mocht niet meer zelf regeren. Nou, nee. Begrijpt hij, Willem III. En we weten dat hij dus, als hij iets moest tekenen van Thorbecke, dan gooide hij de pen in de open haard.
Ja, vandaar dat Thorbecke altijd meerdere pennen meenam.
En een secretaris als getuige. Dat is echt, echt, de film moet nog komen een keer. Ik vind dit echt een film. Nou, dus Thorbecke en de koning moesten dan, ja, dat was dus een verschrikking. Er moest bemiddeld worden en de koning had dus helemaal geen zin. Dus die toespraken bleven heel kort. En zonder inhoud. Want ze kon het eens worden over oproep tot nationale eenheid. En,
wie kon daar tegen zijn?
En zorgen om de Nederlandse onafhankelijkheid. Onze leger en onze vloot. Nou, dat was het dan. Eigenlijk pas onder Wilhelmina werd die troonrede ietsje meer gevuld. Maar toch, als je de troonredes van Wilhelmina leest, die lijken toch nog heel erg op die van haar voorgangers.
Ja, haar echte redes kwamen pas vanuit Londen.
Ja, dat was ook zo bijzonder. Dat je dus ineens met een grote politieke felheid slaat den Duitser op den kop. Hè? Die beroemde speech van haar. Ja, dat was du jamais vu, zoals dat heet. Dat was nog nooit gebeurd. Kersttoespraken waren er ook niet. Dus dat koningin Emma als oude dame voor de Emma bloem collecte. Dus in de bioscoop en op de radio, ja, te horen was met haar chic lichte Duitse accent. Dat was een ding. Jong, heel Nederland ging naar de bioscoop. Koningin Emma spreekt. Ook dit verandert onder Juliana. Met Drees, de wederopbouw. Toen werden de toespraken steeds gedetailleerder. Dus van elk ministerie werd er wel verteld wat ze gingen doen. En, ja, en
was de buitenlandse politiek. Omdat er ook veel te vertellen was?
Ja, maar het was ook een Drees wilde een breed gedragen begrip voor het regeringsbeleid.
En Drees zag dus ook wel de PR-waarde van het feit dat zo'n koningin dat kwam vertellen.
Ik zeg er twee dingen bij. Ten eerste, Juliana was jong. Ze was een jonge vrouw. En Juliana was een enthousiast amateur toneelspeler. Ze had een toneelgroepje met vriendinnen. Want dan kon ze even iemand anders zijn. En dus zichzelf. En Juliana was heel nerveus, dat weet je. Dus die troonrede was elk jaar een performance van haar. En Drees wist dat. Dus Drees maakte daar op een hele, zeg maar, constitutioneel fatsoenlijke manier gebruik van. Dat werd alleen naarmate het vorderde. Ja, je begrijpt, elke staatssecretaris wou toch wel 7 regels. En ja, er kwam steeds meer beleid. Er kwam het ministerie van CRM met Marga Klompé. Er kwam het ministerie van Sociale Zaken. Ik bedoel, er kwam buitenlands beleid. Er kwam Europa. Er kwam de NATO. Er kwam...
Hoe hielden ze dat een beetje
niet,
in de hand?
Niet. Het was echt arme. Je kent de grap van Wim Kan, hè? Want hij zei, je hoort ook dat de koningin zo meeleeft. Hij zegt dan, en hij kon haar heel goed nadoen. En dan zei hij, de accijns op tabaksproducten wordt verhoogd. Hij zegt, en je ziet er denken, gelukkig dat Klaus niet rookt.
En toen was het afgelopen, stopte de troonrede in de tasje met zo'n gezicht van, die ga ik thuis eens lezen, weet je. Nou, ik zeg wel eens, als wij staatsmannen hadden van het gehalte van de koningin, nou, dan zag het er anders uit. Dan hadden we een lange republiek, dus wees maar blij. Ja, natuurlijk, we scharen ons in deze moeilijke dagen weer om de troon, hè? Allemaal om de troon. We scharen ons om de troon, jongens. Hè? Nee, 95% omdat we monarchisten zijn en de rest die denken, als het koud wordt, stoken we hem op.
Dit was Wim Kan in een van zijn oudejaarsconferences.
Je begrijpt toen, koningin Juliana in 1980 het overgaf aan Beatrix, dat daar natuurlijk op alle manieren werd de zaak verzakelijkt, verstrakt. Er werden een heleboel mensen ontslagen. Beatrix maakte er een firma van.
Ja, en toen werd de troonrede ook verzakelijkt?
Ja, want in 1982 trad natuurlijk Ruud Lubbers aan als premier. Een leeftijdsgenoot van Beatrix met dezelfde no-nonsense insteek. Dus die zei, majesteit, we gaan dat korter doen, meer to the point en meer thematisch. Dus Lubbers vroeg aan zijn ministers, ik ga nu uit eigen ervaring spreken als rechterhand van een van die ministers. Die zei, ik wil een aantal bijdragen van jullie hand over het belangrijkste beleidsvoornemens van jouw ministerie. Dus helaas voor de staatssecretarissen, alleen de ministers. Die kon natuurlijk iets van de staatssecretaris wat belangrijk was meenemen. Maar Lubbers, dat begon dus al, dat was al dus inkorting. Hè? En ten tweede, Lubbers bepaalde dan met, misschien met de vicepremier, je hoort het me zeggen, misschien. En vooral met Beatrix. Oké, het thema is dit jaar Nederland en Europa. Of de jeugdwerkloosheid, die we hopelijk nu een goede wending kunnen geven. Hè, dus hij had een soort hoofdthema en dan natuurlijk ook iets over de overzeese gebiedsdelen, de Antillen. Moest goed, maar dat was plichtpleging. Er was een soort hoofdthema.
En het kwam zelfs wel voor dat een ministerie helemaal werd overgeslagen. Want ik had in die jaren les van Herman Tjenk Willink. En die was denk ik toen net secretaris van de ministerraad geweest. In ieder geval, hij wist heel veel van de interne gang van zaken. En hij vroeg aan onze studenten, let even op morgen bij de troonrede. Want de volgende week vraag ik aan jullie, welk ministerie is deze keer overgeslagen? En hij wist natuurlijk zelf het antwoord al. En bleek dat er inderdaad het ministerie van Landbouw niet in de troonrede zat dat jaar.
Ja, dat was niet zo'n thema. En ik had dus de mooie klus om voor het ministerie van Onderwijs jaarlijks dus de zinnetjes te bedenken. Ja, en het voordeel was, ik had natuurlijk voor Ruud Lubbers gewerkt. En dus die herkende, die wist dat de minister.
Hoeveel zinnen mocht je opschrijven?
Meestal 3 thema's. En dat moest je natuurlijk, dan moest je dus gewoon een beetje Lubbers kremlinologie bedrijven. Wat zou die dit jaar wel eens kunnen doen? Dus dat was ook altijd best spannend op Prinsjesdag. En ja, de minister zat in de ridderzaal. Dus ik zat voor de televisie, op het ministerie. En zat dus te tellen hoeveel van woorden, van hoeveel zinnetjes van mij in die troonrede kwamen.
Maar het was dus niet zo dat Lubbers al tegen zijn minister had gezegd, dit jaar wordt het thema van de troonrede het volgende.
Ja.
En schrijf daar naartoe met jullie suggesties.
Ja, dat bespraken ze dus voorafgaand aan. Maar dan lag dus de troonrede in concept klaar. Dus dan mochten ministers nog protesteren. Maar dan wisten ze, als je gaat protesteren, dan krijg je bij de eerstvolgende receptie van Beatrix een opmerking.
Want Beatrix had namelijk het concept al gelezen en...
Met Lubbers.
Had zich daarmee vereenzelvigd.
Precies. Dus ik heb zeer goede herinneringen daaraan, want het was bijna altijd raak. En dat is gewoon leuk. Je bent een ambtenaar, je bent net in de 20 en dat is leuk.
Is er nog meer vernieuwd in die Beatrix jaren?
Ja, ja, ook iets wat natuurlijk een eeuwenoude traditie nu is, hè. Dat is dat strijkorkestje. Dat, die kamermuziek.
Als je binnenkomt lopen, dan hoor je het orkest. En helemaal op het eind, als de majesteit zich even terugtrekt, dan hoor je ook het orkest.
En dat orkest dat speelt dus. En als dan de koningin binnenkomt met het commissie van in- en uitgeleide.
Ja, nu de koning.
Voorafgegaan door de eerste kamervoorzitter. En de koningin Maxima, dus de tweede kamervoorzitter. En dan een aantal kamerleden die aan de beurt zijn. En dan spelen ze dus een speciaal, meestal voor dat moment gecomponeerd stukje muziek. Dus dat is hele moderne, zeg maar moderne klassieke muziek. En ik weet dat heel veel kamerleden dat allemaal vreselijk vinden. Maar dat is een ding van Beatrix. Dat is een ding van Beatrix. Dus ook weer een invented tradition.
Ja, en wordt ook gehandhaafd door haar opvolger Willem-Alexander.
Ja.
Je had het al even over Leve de Koning. Dat gewoon door het oudste kamerlid ter plekke werd bedacht om dat te doen. En je vertelde ook dat sinds de terugkeer na de Tweede Wereldoorlog... het voortaan altijd gedaan werd en nu door de voorzitter van de Verenigde Vergadering.
Als ik je nou vertel dat rond dit slotmoment, hè, van nationale eenheid, en hè, er dus tot twee keer toe zo'n enorme rel is uitgebroken, dat in één van die twee situaties de politie van Den Haag de ridderzaal is binnengevallen.
En waar kwam dat vandaan, die rel?
De eerste grote rel was in 1932... Dus dat was op het dieptepunt van de grote wereldcrisis. En toen hebben de kamerleden van de Communistische Partij Holland, de CPH, die hebben toen na de troonrede dus een enorm kabaal gemaakt. En die, nou ja, weg met de monarchie, leven de republiek, weg met Colijn, weg met de crisis. En toen is de hele Tweede Kamer, die stond natuurlijk, want Wilhelmina liep weg. En dus de hele Tweede Kamer het Wilhelmus gaan zingen, heel hard, om dus die communisten te overstemmen. Die dachten natuurlijk, wij hebben een goed ding bedacht. Wij trekken de aandacht hiermee. Dus twee jaar later, in 1934, hebben ze dat opnieuw geprobeerd. Alleen ze waren, de regering en de burgemeester van Den Haag waren getipt. Dus toen dat dreigde te gaan gebeuren, is er een politieinval geweest in de ridderzaal. En die heeft dus die communistische kamerleden met geweld uit de ridderzaal verwijderd.
Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het populisme waar we het nu vaak over hebben, dat speelde toen in de jaren 30 ook al heel erg.
Ja, inderdaad.
Want je wist, als je zoiets doet, dan krijg je veel aandacht, dan staan de kranten daar vol van de volgende dag.
Nou hebben we nog zo'n bijzondere oude traditie na de troonrede.
Ja, na de troonrede dan heb je natuurlijk de minister van Financiën. Die troonrede die vindt plaats vanaf 1:15. Daarna is er even wat gepraat en wat kleine overlegjes.
Eerste reacties tegen de media.
En dan om 3:00, klokslag, in de grote zaal van de Tweede Kamer biedt de minister van Financiën het koffertje met enkele stukken aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
En je begrijpt, dat is natuurlijk minister Van Manen van Financiën, onder koning Willem I, die is daar natuurlijk mee begonnen.
Ik denk dat je bedoelt, die is daar niet mee begonnen, want het is ergens ontstaan. En het is veel later ontstaan dan al die andere tradities waar we tot nu toe over hadden.
In zekere zin zou je kunnen zeggen, het is de op één na jongste traditie met die moderne muziek.
Want het koffertje is voor het eerst in beeld gekomen in welk jaar?
1947.
Dus kort na de oorlog.
Met minister Lieftink, de beroemde PvdA-minister van Financiën, zuinig.
Piet Lieftink, ook bekend van het tientje van Lieftink.
Juist, van de munthervorming van Nederland. Dus een groot man in onze geschiedenis.
Maar hij wilde er wat cachet aan geven. Het moest een beetje verpakt worden.
Nou, hier speelden natuurlijk dingen als dat het Marshallplan kwam. En dus ja, de wederopbouw gefinancierd moest worden. En hij dus als het ware, ja, een beetje New Deal-achtig, ja, een soort groot plan. voor de wederopbouw. Dus dat zat in dat pakket. Dus dat pakket bestaat uit twee dingen. Dat zijn eerst de ontwerpbegrotingen. En dat zijn dus voorontwerpen van wet. Een begroting in Nederland is een wet. Dit moet worden goedgekeurd door en de Tweede en de Eerste Kamer. En er zit dus ook altijd een advies van de Raad van State bij, ja, bij die wet.
Vandaar de officiële overdracht.
Maar er zit nog iets in. Het belastingplan. Dus in dat koffertje, en nu van Wopke Hoekstra, zit zo'n 300 miljard aan uitgaven. En de 300 miljard aan inkomsten om het te betalen.
Ja, logisch zou je zeggen.
Ja. Zal ik je het nou vertellen? Dat hele belastingplan een fake is. Dat is een nog meer invented tradition. Er staat nergens in enige wet dat er een belastingplan moet zijn. Sterker nog, de Eerste Kamer heeft in 1993 een motie aangenomen van professor Peter Boorsma van het CDA, waarin hij zegt, wij willen als Eerste Kamer dat belastingplan niet meer zien. Wij willen niet gedwongen worden door de minister en de Tweede Kamer om ergens eind november, begin december, in een vloek en een zucht dat plan te behandelen. Wij mogen geen amendementen indienen, want dat moet voor 1 januari allemaal. Peter Boorsma zei, nou, ik heb de wet erbij, de compatibiliteitswet, dat staat helemaal nergens. Het is niet zo dat als alle belastingwetten niet zijn behandeld op 1 januari, dat Nederland geen geld heeft. De arme staatssecretaris, ook van het CDA, van Financiën, die kreeg dus de volle laag van zijn partijgenoot.
Maar ik begrijp wel dat het kabinet alles voor 1 januari wil hebben afgerond. Want anders krijg je misschien zo'n situatie als je wel eens in de Verenigde Staten ziet. Dat er maar beperkt geld kan worden uitgegeven in suppleties. Is dat niet logisch dat je toch regering zijnde het voor het nieuwe jaar wil hebben afgerond?
It's a hoax. Fake news, Jabe. Fake news. Het is niet zo dat je in Nederland dus zo'n lockdown krijgt zoals in een shutdown heet dat in Washington. Dan mogen de ambtenaren, dan gaan alle nationale parken dicht. Hè? Onzin.
Maar mocht nou de begroting en het belastingplan niet zijn behandeld,
gaat het gewoon door.
Dan wordt het wel zoals het in het concept al staat uitgevoerd.
Nee, dan loopt de lopende begroting loopt gewoon door.
Ja, dus als je bij wijze van spreken vorig jaar 50 miljoen aan iets hebt uitgegeven, dan wordt dat dan ook uitgegeven.
Ja, en als je dus in die begroting hebt staan, dat moet naar 100 miljoen, dan gaat dat naar 100 miljoen als de Kamer heeft ingestemd met dat wetsvoorstel. Dus dat belastingplan, dat is gewoon een truc van ambtelijk financiën. Dat is toch leuk, hè? Die hebben gewoon een truc bedacht om dus het parlement in feite nou, bijna buitenspel te zetten. En ja, die staatssecretaris en die ministers, die vinden natuurlijk, ja, dat is lekker makkelijk. Dus toen die motie van Peter Boorsma in de Eerste Kamer dus werd aangenomen. Kijk, in die tijd was het CDA natuurlijk heel groot. Ja. Dus als het CDA een motie indiende, werd die aangenomen.
Het kabinet Lubbers-Kok had je toen.
En jij weet, wij weten beide, van Theo Brinkel, dat Lubbers met de fractie van de Eerste Kamer onder leiding van Ad Kaland in precies die periode voortdurend mot had.
Ja, dus dit was eigenlijk een zoveelste voorbeeld voor Lubbers.
Daarbij kwam dat Peter Boorsma een relatief jonge vent was en een briljant geleerde. Dus die had een geweldig gezag in die Eerste Kamer ook nog.
Maar hij wilde, Lubbers wilde toch even laten blijken dat de Eerste Kamer haar plaats moest kennen.
En Wim Kok, die vertikte het natuurlijk. En zo hebben we dus tot de dag van vandaag in dat koffertje het belastingplan zitten. Waar niemand om gevraagd heeft. Wat nergens in de wet staat. En 300 miljard kost.
PG, nou nog één ding. Want we hebben het over allerlei uitgevonden tradities gehad. Die wij nu samenvatten onder de noemer Prinsjesdag. Dat woord Prinsjesdag, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Nee.
Waar komt dat vandaan?
Nou, jij denkt natuurlijk, nou ja, koning op die paard met die prinsen. Zou dat het zijn? Antwoord is nee.
En vroeger in de tijd van Juliana ook heel veel kleinkinderen, heel veel prinsjes en prinsesjes.
Oh, prinsessen, ja. Dus prinsessendag. Nee. Dit is een ding van de bevolking van Den Haag. Uit een veel eerder tijdperk. Wij zijn nu weer terug in Binnenhof Eeuwenoud Ratje toe. Mijn verhaal toen over de kleine Wolfgang Amadeus Mozart. Die voor een groot feest, ja, van de Oranjes kwam spelen. Hè, viool, piano, zijn eigen compositie zelfs. En dus naar de loterij ging in de ridderzaal met zijn vader als beloning. Dit is uit de tijd van prins Willem V, stadhouder van de Republiek. Die was namelijk op 8 maart jarig. En om de elite van Den Haag, die allemaal dus Frans gezind waren en niet Oranje gezind, de patriotten werden zij genoemd, om die dus te pesten, ging hij dan met zijn kinderen, waaronder dus onze latere koning Willem I, dat was zijn oudste zoon Willem Frederik, en diens broers,
ja, de
en
prinsjes,
diens zussen, ja, en zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen, een kanjer van een dame, qua karakter. En dan reden zij dus door Den Haag. En het volk, wat natuurlijk enorm oranje gezind was van Den Haag. Want ja, ze verdienden natuurlijk allemaal ook een boterham aan het hof. Die stonden dan te juichen. En dan was er 's avonds vuurwerk. En de elite was des duivels. Want die zeiden, dit is gewoon een politieke demonstratie. En de Haaginezen, want zo moet je ze noemen, die noemden dat dus Prinsjesdag. Ja. Dan zagen ze al die lieve kinderen in hun allermooiste kostuumpjes als de kleine Mozart.
Ja, we hadden het net over populisme. Je zou kunnen zeggen, dit was ook een uiting van populisme.
Dit was een demonstratie van de Oranjes tegen de politieke elite. Dat had je niet gedacht, hè?
Intussen worden koning, koningin en prins Constantijn en prinses Langentien welkom geheten door de commissie van in- en uitgeleiden. Onder voorzitterschap dus van de voorzitter van de Tweede Kamer. En hier krijgt de koning de troonrede uit handen van de grootmeester.
Neemt u plaats.
Leden van de Staten-Generaal.
PG, Prinsjesdag komende derde dinsdag wordt dus voltrokken, zou je kunnen zeggen, in de Grote Kerk of Sint-Jacobuskerk. Waarom heeft hij eigenlijk twee namen?
Dat komt met veel meer kerken voor. De Grote Kerk is gewoon omdat die groot op die is. Plek de kerk
van in de volksmond de Grote Kerk.
En hij is dus vernoemd
naar een heilige, zoals elke kerk.
Sint-Jacobus.
En dat is de kerk waar op Prinsjesdag altijd al wel een rol aan toebedeeld is. Namelijk daar vindt een ecumenische kerkdienst plaats. En ik weet dat kamerleden van verschillende gezindten, die zijn daar 's morgens aanwezig.
En daar zijn ook mensen van zeer verschillende geloofsgemeenschappen.
Ja, een rabbijn is er, een imam. Ja,
de hindoes die in Den Haag zeer veel voorkomen.
Uiteraard een priester, een dominee, een humanist, ook als voorganger.
Mooi toch?
En het heeft ook enige koninklijke historie.
Absoluut.
Want koningin Wilhelmina is daar getrouwd. Prinses Juliana is er getrouwd.
Ja.
Willem-Alexander en ook de huidige kroonprinses Amalia zijn er gedoopt.
En prins Constantijn is daar ook getrouwd. Dus die kerk heeft een zeker, zeg maar, soort nationale wijding daardoor. En dat is heel erg passend. Want de kerk zoals we die nu zien, is niet de kerk uit de middeleeuwen. Hij is namelijk in 1539 verwoestend verbrand. En opnieuw opgebouwd. Met een enorme toren, het was een grote kerk van toen al. En is toen dus herbouwd in, zeg maar, heel laat gotische stijl. Zeg maar tegen de renaissance aan. En hij is dus vernoemd naar de heilige Jacobus. En wie was op dat moment de vorst der Nederlanden? Keizer Karel V, koning van Spanje, heer der Nederlanden. En wat is de beschermheilige van Spanje en dus van het Spaanse koningshuis? Santiago di Compostela. Sint Jacobus begraven in Compostela. Het grootste pelgrimsoord van Europa na het Vaticaan. En wie was de heilige Jacobus, Jaap? Dat was de broer van Jezus. Heel veel katholieken en ook wel protestanten leven met dat merkwaardige idee dat Maria een maagd was. En dus dat betekent dat ze alleen maar Jezus als kind heeft gehad. Nee, Jezus had broers en zussen. En zijn oudste broer was Jacob.
Staat niet in het sprookje.
Het staat gewoon keurig in de Bijbel.
Zo is het mij door de pastoor, toen ik een klein jongetje was, niet verteld.
Nee. Nou ja, jullie katholieken lazen de Bijbel ook niet. Nou, dus Jacob was dus de jongere broer van Yeshua en de zoon van Mariam. En was een van de apostelen die met Jezus dus het evangelie predikte. En na de dood en reizenis van de Heer is hij, zoals Petrus, zoals Paulus, gaan reizen om in de hele wereld het goede nieuws, het evangelie te brengen. En hij is uiteindelijk dus in Noord-Spanje, in Galicië, terechtgekomen en is daar begraven.
Daar komt dus de naam Sint-Jacobuskerk
vandaan. En daarom dus dat de grote kerk van Den Haag, dus de Sint-Jacobuskerk heet, is dus een eerbetoon aan de Heer der Nederlanden, de koning van Spanje.
Ja.
Die wij altijd hebben geëerd. Eén klein dingetje nog. De heilige Jacobus, broeder van Jezus, is natuurlijk de beschermheilige van de PVV, de AfD, Le Pen, Baudet, Salvini.
Want?
Zijn bijnaam in Spanje is Santiago Matamoros. Toen streden de Spaanse koningen, Asturië, Navarra, León, tegen de kalif van Córdoba met zijn enorme leger. En ze waren bijna in de pan gehakt door de moslims. En toen verscheen aan de hemel een paard met daarop een ridder met een vlammend zwaard. En die had de kenmerken van de pelgrim van Santiago de Compostela. Dus dat was de heilige Jacobus himself. En de troepen van de kalif schrokken zo dat ze dus paniek kregen. En toen zijn ze in de pan gehakt door dat veel kleinere leger van Spanje. En daarom heet hij Santiago Matamoros. De heilige Jacobus, de doder van de Moren.
PG, heb je nog een opvatting over het feit dat juist deze plaats is uitgekozen dit jaar om de opening van het parlementaire jaar te doen plaatsvinden?
Het is een bewijs dat de ontzuiling van Nederland een feit is. Het feit dat geen enkele politieke partij bezwaar maakte dat je in een protestante ecumenische kerk dat doet, toont dus aan dat niemand daar ook maar een moment bij heeft stilgestaan dat dat eigenlijk merkwaardig is.
Dankjewel voor dit historische verhaal.
Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 129. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Sinds kort hebben we de site vriendvandeshow.nl. Daar vind je veel interessante podcasts en uiteraard ook Betrouwbare Bronnen. Neem eens een kijkje en misschien zeg je, ik zou best een donatie willen doen om Betrouwbare Bronnen te ondersteunen. Daar worden we heel blij van. Vriendvandeshow.nl en als je meteen naar Betrouwbare Bronnen wil, vriendvandeshow.nl/bb. Adverteren of sponsoren kan natuurlijk ook. Stuur daarvoor een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. Tot de volgende.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.